Fijn om u weer te treffen aan het apparaat. Zullen we deze bijeenkomst openen met gebed. Trouwe God, wij komen tot u. Want zonder uw wijsheid, zonder de leiding en de kracht van de Heilige Geest, kan het nooit veel worden. Een beetje mensenwerk, een beetje menselijke wijsheid. Wat we nodig hebben als het om uw woord gaat, dat is wijsheid van boven. We bidden niet alleen om de leiding van uw geest bij het spreken, maar ik bid dat ook voor ieder die luistert op dit moment. Laat dat woord mogen neerdalen in de harten. Laat het ons mogen helpen om meer te begrijpen, ook van de grote samenhangen tussen het oude en het nieuwe verbond. Mozes en onze Heer Jezus Christus. Vader, we danken u dat we samen over deze dingen mogen nadenken, mogen studeren. Geef dat het ons tot zegen mag zijn. We leggen deze avond in uw handen en danken u bij voorbaat voor de zegen die u wilt geven. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Ik weet niet hoe het u verging, maar toen de titel van deze avond werd aangekondigd, dus de overeenkomsten tussen Mozes en Jezus, dacht u misschien meteen, maar er zijn toch ook een heleboel verschillen. En die verschillen zijn toch ook veel belangrijker dan die overeenkomsten. Daar zit wel wat in. Daarom is deze avond er ook een van een tweeluik. Er zit een beetje grote afstand tussen die twee avonden, want de volgende is pas DV op 1 juni. 1 juni, dat is nog ver weg. En dan gaan we het hebben over de 7 verschillen. Want u weet, ik hou van preken met 7 punten. De 7 verschillen tussen Mozes en Jezus. Maar we beginnen vanavond met de 7 overeenkomsten. Dus denk daar nou goed aan, die verschillen komen nog. Dus ik wil straks geen vragen horen over, ja, maar dat zegt u nou wel, maar er zijn toch ook geweldige verschillen. Ja, dat weet ik ook, die komen aan bod. Maar ik vind het juist zo mooi om te beginnen met de overeenkomsten. De verbanden, de samenhangen. Want de Bijbel zelf legt zulke overeenkomsten. Laten we maar eens een paar versen lezen uit het Johannesevangelie. Zomaar ter inleiding, en er komen nog vele andere schriftplaatsen aan bod. Ik begin in Johannes 1, en ik lees uit de herziende Statenvertaling, vers 17. De wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. En dan uit hoofdstuk 3, Johannes 3, vers 14. Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. En dan gaat Johannes 5, Johannes 5, vers 45. Denk niet dat ik u zal aanklagen bij de Vader. Die u aanklaagt is Mozes, op wie u uw hoop gevestigd hebt. Want als u Mozes geloofde, zou u mij geloven, want hij heeft over mij geschreven. Maar als u zijn schriften niet gelooft, hoe zult u mijn woorden geloven? Nou, zomaar enkele inleidende verzen. Laten we eens kijken naar die 7 overeenkomsten die ik denk te kunnen onderscheiden tussen en kunnen opmerken tussen Mozes en onze Heer Jezus Christus. En ik begin ermee met vast te stellen dat beide profeet zijn. Nou zegt u al meteen, ja, maar Jezus is veel meer dan een profeet. Oké, maar daar gaan we het op 1 juni over hebben. De Heer Jezus is ook een profeet. We lezen zelfs verschillende keren dat Deuteronomium 18, vers 15 op hem wordt toegepast. U weet dat slechts Mozes zelf. Na mij zal er een profeet opstaan, te midden van uw broeders, en naar hem zullen jullie luisteren. Dat is heel bijzonder. Filippus spreekt daar al over, tegenover Nathanael, hier ook in Johannes 1. Later Petrus in Handelingen 3 in zijn toespraak. Stefanus in Handelingen 7. Allemaal citeren ze dit vers, Handelingen 3 en 7 het duidelijkst, waarbij ze zeggen, kijk, Mozes had het al over Jezus. Mozes is een profeet en hij wees al vooruit naar die andere grote profeet die zou komen. Een profeet machtig in woorden en werken. Maar dat is een uitdrukking die gebruikt wordt voor Mozes, maar die even goed gebruikt kan worden voor de Heer Jezus. Het is een uitdrukking ook van Stefanus in Handelingen 7. Mozes was een profeet, machtig in woorden en in werken. Mozes predikte niet alleen, hij verrichtte ook vele wonderen. Denk alleen al aan de 10 plagen van Egypte, maar ook de doortocht door de Rode Zee. Het manna, niet allemaal rechtstreeks met hem in verband te brengen, maar toch heel veel wel. Door zijn handelen. En hetzelfde zien we natuurlijk bij de Heer Jezus. Die niet alleen verkondigde het woord van God, maar die dat woord bevestigde door de tekenen die hij daarbij verrichtte. Een profeet in wonderen en tekenen. En we hebben gelezen in Johannes 1 vers 17. En dat is een vers dat vaak verkeerd wordt gelezen. Dan leest men het zo. Ja, de wet is door Mozes gegeven. Maar genade en waarheid zijn door Jezus Christus geworden. Dat maar is nou net overdone. Zo staat het er niet. Je zou het zo kunnen vertalen, maar dat is niet een normale woord voor maar dat daar gebruikt wordt. En als je dat maar erin zet, dan suggereer je een tegenstelling. En dat knoopt aan bij wat ik in vorige toespraken hier ook al heb benadrukt. Een valse tegenstelling tussen wet en genade. Die twee staan niet tegenover elkaar. De wet van Mozes was een en al genade. Zoals God het zelf uitdrukt in Exodus 34. Genadig en barmhartig is de Heer. En omgekeerd, de genadige boodschap die de Heer Jezus kwam brengen was evenzeer, daar komen we straks nog wel op terug, verbonden met geboden. Wie mij geboden heeft, die is het die mij lief heeft. En daarom heeft de herziende Statenvertaling het beter weergegeven door het naast elkaar te plaatsen. De wet is door Mozes gegeven. Je zou eventueel zo kunnen vertalen. En wat nog meer is, genade en waarheid zijn door Jezus Christus geworden. Of tot stand gekomen. En ik lees dat dan zo dat die wet van Mozes, de diepste zin daarvan, is pas door de Messias aan het licht gebracht. Dus niet een tegenstelling, maar juist een overeenkomst. Beide hebben het over dezelfde zaken. De wet, de Torah, dat is het onderwijs van God. Dat is wat Torah betekent, onderwijs. Het is het onderwijs dat God geeft en Christus door de Heilige Geest heeft de diepste zin daarvan blootgelegd. Dus veel eer overeenkomst dan dat we hier een contrast zouden moeten zien. Wat ook heel bijzonder is bij dit eerste punt, is dat beide verbonden zijn met een berg. Mozes heeft de Torah ontvangen van de Heere God door middel van engelen op een berg, de berg Sinaï. En de 10 geboden zijn al door de Heere God zelf uitgesproken vanaf de berg en hebben zo de oren van het volk bereikt in Exodus 19. Bij de Heer Jezus zien we datzelfde. In het Matthäus-evangelie vinden wij een doorlopende toespraak in Matthäus 5 tot 7, die wij ook aanduiden als de bergrede. Die berg staat vandaag aan de dag nog bekend als de berg van de zaligsprekingen, net ten noorden van het meer van Galilea. Maar je zou natuurlijk beter kunnen zeggen de berg van de bergrede. Niet alleen die zaligsprekingen, maar heel Matthäus 5 tot 7 verbinden we met die berg. Die wet van Mozes, die heet ook inderdaad zo, die wet heeft hij van God ontvangen, maar wordt ook genoemd de wet van Mozes. En de wet, zoals de Heer Jezus, die in de bergrede uiteenzet, zou je even goed kunnen noemen de wet van Christus. Zo noemt Galaten 6 vers 2 dat. Draagt elkanders lasten en zo zult gij de wet van Christus vervullen. Hij zet in die bergrede de diepste zin van de wet uiteen. En dat is ook vaak verkeerd begrepen. Er staat, u hebt gehoord dat tot de oude gezegd is, punt, punt, punt. Maar ik zeg u, ja ho, dat betekent niet dat hij de Torah tegenspreekt, de wet van Mozes tegenspreekt. Christus heeft nooit de Torah tegengesproken. Hij heeft nooit het woord van God tegengesproken. Dat zou ook ondenkbaar zijn. Maar wat hij wel tegenspreekt is wat mensen ervan gemaakt hadden. De overleveringen die eromheen geweven waren. Waarmee de Torah of afgezwakt werd, of juist extra streng werd gemaakt, of in een andere zin werd uitgelegd. En dan zegt de Heer Jezus, nee, zo moet dat niet. Ik zeg jullie, en wat er dan volgt, dat is nou net precies de ware, diepste zin van de Torah. De wet van Mozes en de wet van Christus, die lijken misschien heel verschillend. Maar in essentie gaat het steeds om de liefdewet, het grote liefdegebod. God liefhebben boven alles, je naaste liefhebben als jezelf. Of zoals de Heer Jezus het formuleert in Johannes 13. Dit is het gebod dat ik jullie gegeven heb, dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. Dat is hetzelfde gebod, maar ook weer in een wat diepere zin weergegeven. Niet je naaste liefhebben als jezelf, maar je naaste liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. Nou, denk daar maar eens over na. Het is steeds samenhang, verband, overeenkomst. Maar natuurlijk de verschillen die sluipen er ook al doorheen. Die komen op 1 juni pas aan de orde. Maar je kunt daar natuurlijk niet omheen. Anders zou de Heer Jezus alleen maar herhaling van Mozes zijn geweest. En dat is natuurlijk niet zo. Het is tegelijkertijd ook de diepere uiteenzetting van dat wat Mozes in beginsel al namens de Heere God aan zijn volk is komen vertellen. Nou, dat is genoeg voor het eerste punt. We komen tot punt 2. En dat is iets wat we gelezen hebben in Johannes 3. Waar de Heer Jezus zelf zegt tegen Nicodemus, zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo zal ook de Zoon des Mensen verhoogd worden. Die parallel is natuurlijk niet meteen duidelijk. Het is eigenlijk ook strikt genomen geen parallel tussen Mozes en Jezus. Mozes heeft de slang verhoogd en zo moet ook de Zoon des Mensen verhoogd worden. Mozes heeft die slang verhoogd opdat ieder die op die slang zou zien, die koperen slang, gered zou worden van die verschrikkelijke ziekte die onder het volk was uitgebroken. Door een blik op het kruis is er leven en heil, zegt een oud Johan de Heerlied. Maar de Heer Jezus bedoelt dat hij op dezelfde wijze verhoogd zou worden en dat door hem, door op hem te zien, mensen evenzeer eeuwige genezing zouden ontvangen. Dus daar zit dan toch weer die diepere samenhang. Mozes verhoogde de slang, God heeft de Zoon des Mensen verhoogd. En in beide gevallen gaat het om leven, om genezing, om herstel. Je kunt dat ook op een andere wijze formuleren. In Galaten 3 wordt Mozes omschreven als de middelaar. Weet u nog, de vorige keer als u dat gehoord hebt, hebben we het gehad over de Joodse bruiloft op de Sinai, waarbij Mozes optrad als huwelijksmakelaar, als middelaar, bemiddelaar tussen God en zijn volk. Mozes is de middelaar en Galaten 3 maakt het al duidelijk, zo is Christus dat nu. Hij is zoals Paulus dat aan Timotheus schrijft, er is één middelaar tussen God en mensen, de mens Jezus Christus. God die mens geworden is om als mens te bemiddelen tussen God en de gevallen mensheid. Een middelaar waarbij hij uiteindelijk zichzelf presenteert als het middel waardoor die gevallen mensheid het heil kan terugontvangen. Dat heeft te maken met het werk van de Heer Jezus. Maar daar gaan we het de volgende keer dieper over hebben, want daar liggen natuurlijk ook wel allerlei verschillen. Punt 3. Ik wijs nu op een heel andere tekst. Die vindt u in 1 Korinthe 10. Daar wordt een parallel getrokken tussen het volk van het Oude Testament en het volk van het Nieuwe Testament. Het volk van God. Bij Mozes was het zo dat het volk, zo staat het daar in 1 Korinthe 10, gedoopt werd tot Mozes in de wolk en in de zee. In de wolk, dat is natuurlijk de Shechina, de wolkkolom die boven het volk hing. En de zee, dat was de Rode Zee waar ze dwars doorheen trokken met aan beide zijden muren van water. Zeer bedreigend en toch veilig. En zo werden ze gedoopt tot Mozes. Want dat wordt vaak niet zo goed bedacht, maar dopen is dopen tot iets. Je wordt door de doop bij iemand gevoegd. Israël werd door die doop, dus aanhalingstekens, in de Rode Zee gevoegd bij Mozes, hun leider, de God aangewezen middelaar, leider, degene die hen tot hun bestemming zou brengen. En nu zegt Paulus, zo is dat vandaag aan de dag ook. Er is een parallel tussen die doortocht door de Rode Zee en de christelijke doop. In 1 Korinthe 10 gebruikt Paulus dat om vooral te laten zien dat veel mensen wel tot Mozes gedoopt werden, maar dat in heel velen van hen God geen welgevallen had. En heeft ze neergeveld in de woestijn. Dat was een waarschuwing. Want hij zegt, zo kun je vandaag ook gedoopt zijn, of dat nou als kind of volwassen is, daar gaan we nou niet over discussiëren, geen vragen over stellen. Maar onder al de gedoopten in deze wereld, dat zijn er een paar miljard, hoeveel van hen zouden werkelijk naar het welbehagen van God leven? Moet daar ook vaak niet gezegd worden in de meeste van hen dat God geen welgevallen, omdat ze niet leefden volgens de inhoud van hun christelijke doop? Goed, dat is de betekenis in 1 Korinthe 10, maar nu gaat het mij om het feit als zodanig. Je wordt gedoopt tot Mozes daar in de Rode Zee. En in het Nieuwe Testament, in Romeinen 6, word je tot Christus gedoopt. Door de doop word je op een of andere manier gevoegd bij Christus. En niet zomaar Christus, de Christus die door de dood is heen gegaan. En tot het leven is teruggekeerd. Zo zijn wij gedoopt tot de dood van Christus, zegt Romeinen 6. Opdat wij in nieuwheid van leven zouden wandelen. Mozes was de eerste die door de Rode Zee ging. Israël zag het met leden ogen aan. De watermuren stonden daar aan weerszijden. En Mozes ging op dat pad. En hij wenkte het volk om achter hem aan te komen. En ook door die gevaarlijke weg te gaan. Waar de dood aan alle kanten op de loer lag. Maar Mozes kwam er veilig doorheen. En dat was de garantie dat ook het volk er veilig doorheen zou komen. En zo is het met Christus. Hij is door de dood heen gegaan. En hij is tot het nieuwe leven gekomen. Hebben we met Pasen aan gedacht. Hij is de opgestaande Heer. En zo wenkt hij nu ons ook. En in de doop wordt dat tot uitdrukking gebracht. Dat ook wij vanuit het land van de dood zijn overgegaan in het land van het leven. We volgen de levende Heer. Zoals Israël, Mozes volgde door de woestijn. Als het ware een nieuw leven, een totaal nieuw leven vergeleken bij het leven in slavernij in Egypte. Zo is het met ons ook. We worden tot een nieuw leven gebracht in Christus. Het is nog niet de hemel, het is de woestijn. Maar we zijn op weg naar het beloofde land en we gaan achter Christus aan. Een heel diepe overeenkomst. En weer kunt u me allerlei verschillen noemen, maar ik wil even juist de aandacht vestigen op dit prachtige overeenstemmende. Mozes die door de dood heen tot het leven gaat, als het ware. Christus die door de dood heen tot het leven gaat. En Gods volk gaat achter Mozes heen. Gods volk gaat achter Christus heen om die nieuwe levende weg te leren betreden. En als dat gebeurd is, dan lezen wij in Exodus 15 dat het volk het lied zingt dat later bekend geworden is. Dat vind je dan in het Nieuwe Testament, in het boek Openbaring. Het lied van Mozes. Het lied van de bevrijding. Uit de slavernij, uit de zonde, uit de dood, uit alle verschrikkingen die daarbij horen. En zo zijn wij ook gebracht tot het nieuwe leven. Vanuit de slavernij zingen ook wij het lied. En in het boek Openbaring, even kijken waar het staat, in Openbaring 15 vers 3, het lied van Mozes en het Lam. Dat zijn niet twee liederen. Dat is in wezen één en hetzelfde lied. Daar zie je dan weer de overeenkomst. Want dat lied van Mozes in Exodus 15 is in zijn wezen hetzelfde als het lied van de verlossing zoals wij dat vandaag mogen zingen. Want in beide gevallen gaat het om de bevrijding van de macht van de zonde, om de bevrijding uit de macht van de dood en de bevrijding uit de macht van de duivel. Het lied van Mozes, het lied van het Lam, ze vervlechten tot één. Ten vierde, Mozes deed het werk niet alleen. Je zou dat zo kunnen denken. Als je naar Mozes kijkt, dan zie je die ene grote held die zo ver uitsteekt boven het hele volk. We weten dan iets van de jonge Jozua, die dan al een zekere rol speelt. We weten van zijn broer Aaron. Maar voor de rest is het toch een grote eenling die wij zien. En zo is het bij de Heer Jezus natuurlijk ook. Wie zou met hem vergeleken kunnen worden? En toch, als je wat dieper leest, dan zie je dat Mozes verzeld gaat van de 12 vorsten van Israël. Dat zijn de 12 leiders van de 12 stammen van Israël. Als hij bijvoorbeeld met Aaron de berg Sinaï beklimt in hoofdstuk 24 van Exodus, dan zijn daar die leiders van het volk ook bij aanwezig. 12 vorsten, nou u begrijpt de parallel al, zoals het bij de Heer Jezus ook. Hij heeft heel bewust 12 discipelen uitgekozen, die later ook 12 apostelen zijn geworden, op Judas na die vervangen is. 12 gezanten die zouden uitgaan in heel deze wereld. Ook de Heer Jezus was niet alleen. Hij stak weliswaar met kop en schouders boven de anderen uit, maar hij was toch omringd door deze 12 bijzondere mannen. We kunnen van alles op ze aanmerken, maar uiteindelijk hebben ze allemaal op Johannes na, want het lukte maar niet hem dood te krijgen, dus die is gewoon gestorven. Maar de anderen hebben allemaal hun leven gegeven om de Heer Jezus te mogen dienen en van hem getuige te zijn. 12 vorsten, 12 apostelen. Maar dat niet alleen. Op een bepaald moment, in het boek Numeri, hoofdstuk 11 bijvoorbeeld, daar wordt ook gesproken over 70 oudsten van Israël. Het is een beetje onduidelijk. De overlevering spreekt soms van 70, soms van 72. Nou ja, als ik een beetje rekenkunde mag doen, 12 is natuurlijk 3 maal 4. 7 is 3 plus 4 en dat keer 10. Maar 72 is ook een mooi getal. Dat is 6 keer 12. Dat is 2 keer 3 maal 2 keer 2 keer 3. En weet je wat nou het bijzondere is? In het Nieuwe Testament vinden we ook die 70. In Lucas 9. Dan komt er een moment dat de Heer Jezus die 70 discipelen erop uitstuurt. Dus onderscheiden van die 12. En als je daar naar de handschriften kijkt van het Nieuwe Testament, dan zie je daar diezelfde verwarring. Soms is het 70, soms is het 72. Nou ja, beide zijn mooie getallen. Beide hebben een mooie getalssymboliek. En samen is het 12 plus 70 of 72. Doet een beetje denken aan die 70 palmbomen en die 12 waterfonteinen in Elim. Maar dat is nog maar een andere parallel. Heeft er verder niet zoveel mee te maken. Maar Mozes dus met die 12 vorsten en die 70 oudsten kun je zomaar naast de Heer Jezus stellen met zijn 12 apostelen en zijn 70 of 72 discipelen die hij ook erop uitgestuurd heeft om de boodschap van het koninkrijk in Israël te verkondigen. Er is een nauwe samenhang tussen die twee. Het is geen kunst om de verschillen tussen Mozes en Jezus te benadrukken. Ga ik ook doen op 1 juni. Maar het is heel bijzonder om eens te beginnen met de geweldige parallellen. Aan het begin van de geschiedenis van Gods volk staat die reusachtige gestalte van Mozes. Aan het begin van de geschiedenis van het Nieuw Testamentische volk van God, dat uit alle volkeren van de wereld bij elkaar vergaderd zal worden, staat Jezus. Geen wonder dat er zoveel parallellen tussen die twee zijn. Ik moet u nog wat vertellen. Punt 5. Dat gaat over de Shechina. Shechina is een woord dat niet in de Bijbel voorkomt. Het is een woord van de rabbijnen. Maar het staat wel voor een Bijbelse zaak. Shechina komt van een werkwoord shagan, dat betekent wonen. Shechina betekent dus het wonen. Maar dan heel bijzonder het wonen van God te midden van zijn volk. Je kunt ook vertalen de tegenwoordigheid van God te midden van zijn volk. En je kunt dan ook vertalen de heerlijke tegenwoordigheid van God te midden van zijn volk. En dan wordt het vanzelf de heerlijke tegenwoordigheid van God Dat is wat de Shechina is. Die Shechina wordt gesymboliseerd, wordt uitgedrukt, wordt uitgebeeld door de wolkolom. Die wolk is niet de Shechina natuurlijk. Maar de wolk is daar wel het teken van. Het representeert die heerlijkheid van God die te midden van zijn volk woont. In Exodus 40, als de tabernakel gereed is gekomen, dan komt ook die Shechina, die daalt neer, die wolkolom, die maakt dat zichtbaar, die daalt neer op de tabernakel en vervult de tabernakel. En er staat een heel mooi woord in de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament. En dat woord betekent overschaduwen. Overschaduwen. De heerlijkheid van God komt wonen in de tabernakel. Maar wat nu die oude rabbijnen zeiden is, de Shechina woonde ook op Mozes. Mozes was zo'n belangrijke dienstknecht van God. Op hem rustte die heerlijkheid. Dat staat nergens zo in de Bijbel. En toch, als ik denk aan Mozes die van de berg neerdaalt en zijn aangezicht glansde zodanig dat hij zijn gezicht moest bedekken omdat het volk hem niet kon aanschouwen, dan zeg ik, dat is precies waar het over gaat. Dat is de heerlijkheid van God. Hij was 40 dagen in de heerlijkheid van God geweest. En toen hij van de berg neerdaalde, straalde zijn gezicht van die heerlijkheid. Dus ik denk dat die oude rabbijnen dat heel goed hebben aangevoeld. De Shechina rustte op Mozes. En die Shechina kwam wonen in de tabernakel. Nou, hoe is dat nou in het Nieuwe Testament? Daar vind je exact datzelfde woord overschaduwen. Dat begint al in Lucas 1, als de engel tegen Maria zegt, de kracht van de Allerhoogste zal je overschaduwen. En dan zal dat heilige uit jou geboren worden. En dat zal zoon van God genoemd worden. Daar komt diezelfde Shechina, daalt neer op Maria om dat kind uit haar te verwekken. En als dat kind geboren is en zijn omwandeling op aarde begint, dan is daar dat moment in Lucas 9, waar we lezen, een wolk daalde neer. En heb je weer hetzelfde sleutelwoord. En overschaduwde hen, meervoud, dat is Jezus en zijn discipelen. Nou, daar zie je het heel duidelijk. Dat is diezelfde gedachte van de Shechina. In de zichtbare gestalte van een wolk die komt wonen op de Heer Jezus, maar die ook daarin de anderen betrekt. Er zijn discipelen, zijn volgelingen, die drie, Petrus, Johannes en Jacobus, die met hem op de berg waren. Nou, dat is zo bijzonder. Maar die Shechina komt ook wonen in de tempel. En die tempel vandaag, dat is de gemeente van God, de tempel van God. Weet u niet dat gij de tempel van God zijt en dat de Heilige Geest in u woont, zegt Paulus in 1 Korinthe 3 tegen de Korintiërs. De gemeente is de tempel van God. En dan zie je weer diezelfde parallel wat die Shechina betreft. Want de rabbijnen zeiden, en daar hadden ze Malachi 3 vers 16 voor aangehaald, die zeiden, waar twee of drie samen zijn om samen de Torah te onderzoeken, daar is de Shechina in hun midden. Nou, dat is bijna woordelijk hetzelfde als wat de Heer Jezus zegt in Matthäus 18 vers 20 tegen zijn discipelen. Maar twee of drie samen zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden. Daar is de Shechina, de heerlijkheid van God onder hen aanwezig. Dat kun je verbinden met de Heilige Geest. Maar je kunt het ook verbinden met de persoon van Christus die in hun midden door zijn geest aanwezig is. Nou, het is een beetje een ingewikkeld verhaal, maar als je het allemaal op een rijtje zet, dan ga je ook nog iets anders begrijpen. Namelijk wat er staat in Johannes 2, als de Heer Jezus staat naast de tempel van Herodes. Het was uitwendig een schitterend bouwwerk. Maar bij de inwijding van die tweede tempel is de Shechina niet neergedaald. Daar lezen we niets over. Wel bij die eerste tempel van Salomo, niet bij de tweede. De rabbijnen hebben zich daar het hoofd over gebroken. Waarom was daar niet de Shechina? Toen het voorhangsel scheurde bij de dood van Christus, toen bleek dat die tempel een lege huls was. De ark was er niet meer. Die was door de Babylonische buit gemaakt en is nooit teruggebracht. En de Shechina was er niet. En nou snap je wat de Heer Jezus zegt in Johannes 2. Ik zei dat al even, maar nu kan ik het uitwerken. Hij zegt, breek deze tempel af en ik zal die in 3 dagen opbouwen. De mensen begrepen dat helemaal verkeerd, dat is begrijpelijk. Hij stond naast de tempel van Herodes. Maar Johannes legt het uit. En zegt, Jezus had het niet over die tempel van Herodes. Dat was de Shechinah helemaal niet. Hij had het over zichzelf. Breek deze tempel af, want in deze tempel, de tempel van zijn lichaam, daar woonde de heerlijkheid van God. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Toen hij mens was geworden, Johannes 1 vers 14 kon gezegd worden, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid als van een enige geborene van de Vader. Ik zei wel, het is een beetje een ingewikkeld verhaal, maar de kern is, de Shechinah rust op Mozes en in de tabernakel. En de Shechinah rust op Christus en in de tempel, dat is de gemeente. Eerst was hij de tempel op aarde in zijn lichaam. Nu is de gemeente de tempel van God op aarde, waarin de heerlijkheid van God woont. Opnieuw, je kunt allerlei verschillen aanwijzen, maar ten eerste is daar toch die diepe, diepe overeenstemming. Wij komen tot punt 6. Dat gaat over Psalm 68, vers 19. Prachtige overwinningspsalm, triomfpsalm. En in vers 19 staat, u bent opgevaren naar de hemel en u hebt gaven ontvangen om die onder de mensen uit te delen, et cetera. Nou, ieder van ons zal wel weten, en anders vertel ik het u nu, dat in Efeziërs 4 Paulus dit toepast op Christus. Christus is opgevaren naar de hemel, dat is zijn hemelvaart. Hij heeft zijn plaats ingenomen aan de rechterhand van God in de hemel. En hij heeft gaven uitgedeeld onder de mensen. Dat lijkt ook heel evident. Hè? In Psalm 68 gaat het over God in heel algemene zin. God is opgevaren in de hoge. En Paulus past dat toe op Christus, de God-mens die van deze aarde is opgevaren naar de hemel om zijn plaats in te nemen aan de rechterhand van God. Maar wat gebeurt er nou in de oude Joodse traditie? Dit vers wordt op Mozes toegepast. Dat gebeurt in de Targum. De Targum is een Aramese vertaling van het Oude Testament. Toen men het Hebreeuws niet meer zo goed kende, ging men over op het Aramees. Dat lijkt er wel veel op. En dus moest er een vertaling komen van het Oude Testament in het Aramees. En die vertaling was eigenlijk meer een parafrase. Dat wil zeggen een soort vrije weergave van wat er stond. Zoals we dat met allerlei moderne vertalingen ook hebben, die als het ware op hun hurken komen zitten om ons in hele simpele taal uit te leggen wat er eigenlijk staat. Dat heeft zijn mooie kant, ook zijn gevaarlijke kanten natuurlijk. En wat zegt nou die Targum bij dit vers, Psalm 68, vers 19? Dit gaat over Mozes. Want Mozes is te midden van het volk ook opgestegen. En wel toen hij de berg Sinaï beklom. Israël mocht de berg zelfs niet aanraken, dan zouden ze gedood worden. Zo heilig was die berg door de tegenwoordigheid van God. De enige die het wel mocht, dat was Mozes, de middelaar tussen God en zijn volk. En hij steeg op de berg en hij heeft gaven ontvangen om die uit te delen onder de mensen. En de mooiste van alle gaven die hij heeft ontvangen was de Torah natuurlijk. Heel bijzonder. Ook alweer een parallel tussen Mozes en Jezus. Mozes voer op in de richting van de hemel. Hij steeg naar de top van de berg om daar God te ontmoeten. Jezus steeg op naar de hemel en zette zich de rechterhand van God in de hemel. Wij komen tot het 7e punt. Mozes werd soms verworpen door zijn volk. Je kunt het haast niet geloven. Je zal toch zo'n geweldige leider krijgen. En dan wordt hij door zijn eigen mensen niet geaccepteerd. Dat is een belangrijk punt in het betoog van Stefanus in Handelingen 7. Hij legt eerst de parallel tussen Jezus en Jozef. En dan tussen Jezus en Mozes. En bij Mozes zeggen, kijk, die Mozes werd ook niet geaccepteerd door zijn volk. Daarom moest hij zelfs vluchten uit Egypte. En zo kwam die in het land Midian terecht. Nou, dat verworpen worden door zijn eigen volk, zegt Stefanus, dat is nou precies wat jullie met Jezus hebben gedaan. Jullie hebben hem ook verworpen. Zo'n geweldige godsman, zo'n gezant van boven. Hoe is het mogelijk? En er zijn meer voorbeelden van in het Nieuwe Testament. Paulus heeft het in 2 Timotheus 3 over Jannes en Jambres. Dat zijn namen die we uit het Oude Testament helemaal niet kennen, maar dat zijn namen van die Egyptische tovenaars. Bij de eerste plagen in Egypte speelden die tovenaars een nogal belangrijke rol. En Paulus vertelt ons hoe ze heten. Vanuit de Joodse traditie zijn die namen overgeleverd geworden, Jannes en Jambres. En die verzetten zich daarmee tegen Mozes en tegen de God van Mozes. En zegt Paulus, dat is wat de dwaalleraren van vandaag ook doen. Die verzetten zich tegen God en zijn gezalfde. En er zijn meer van dat soort voorbeelden. Lucas 16, vers 31. Dat is het verhaal van de rijke man en de arme Lazarus. En u weet die arme Lazarus, die komt tenslotte in de schoot van Abraham. En die rijke man die komt terecht in de dodenrijk, in de Hades. En dan zegt hij, alsjeblieft laat Lazarus toch opstaan uit de dood en terugkeren naar mijn familie. Want als ze een man zullen zien die opstaat uit de dood, dan zullen ze toch wel geloven. En dan zegt Abraham een heel wijs woord. Het is de Heer Jezus die ons het verhaal vertelt. En het woord is, als ze niet luisteren naar het woord van Mozes, dan zullen ze zelfs niet geloven als zou iemand uit de doden opstaan. En dat was natuurlijk een profetisch woord. Als ze eigenlijk Mozes zogenaamd eerbiedig beluisteren, maar in feite hem terzijde schuiven met hun eigen verklaringen en uitleggingen waarmee ze het woord van Mozes te niet doen, hoe zal het dan zijn als de Zoon van God uit de doden zal opstaan? Zullen ze dan naar hem luisteren? Zullen zij die zomaar de Tora aan de kant schuiven, wel geloven in de opgestaande Heer? En het antwoord is eigenlijk nee dus. Hij is aanvaard door hen die ook al in eerbied de Tora hadden geaccepteerd. En tenslotte, dat vers hebben we samen gelezen. Hetzelfde vind je in Johannes 5, vers 45 tot 47. Dat heb ik aan het begin gelezen. En dan heb je dezelfde gedachte. Als je niet naar de geschriften van Mozes luistert, dan zul je nog minder naar de woorden van Jezus luisteren. Dit is sowieso een heel belangrijke passage om de betekenis van het geïnspireerde, geschreven woord te onderstrepen. Wat je ook mogen zeggen over wonderen en tekenen, ik weet niet wat, niets kan op tegen het geschreven woord zoals we dat vandaag in onze handen hebben. Er is niet een onafhankelijke manier waarop je naar de stem van Jezus zou kunnen luisteren buiten dat woord om. De Heilige Geest kan tot onze harten spreken, maar dat zal dan altijd zijn in samenhang met dat woord. En er zijn natuurlijk richtingen geweest in de christenheid, ook in de geschiedenis van de kerk, waarin men zo onafhankelijk woorden van Christus meende te ontvangen. En dat kan natuurlijk iedereen wel zeggen, maar als dat gebeurt, dan zullen we dat toch moeten toetsen aan het woord. En als het daarmee in strijd is, dan verwerpen we dat eenvoudig. Geen woord dat zogenaamd van Christus komt, door welke dienstknecht dan ook, kan gehandhaafd worden als het in strijd is met het geschreven woord. Dus deze passage is sowieso wel erg belangrijk om het belang van het geschreven woord te onderstrepen. Maar hier is dat heel speciaal, het geschreven woord van Mozes. Als je dat niet accepteert, dan zul je nog minder naar het woord van Jezus luisteren. Het betekent dus ook omgekeerd, als je het woord van Jezus aanvaardt, ga dan niet horen bij die christenen die verder denken dat ze het Oude Testament niet meer nodig hebben, die alleen Nieuw Testamentjes verspreiden. Zo werkt het niet. Het Nieuwe Testament kan niet losstaan van het Oude Testament. Het is niets anders dan de geïnspireerde uitleg van dat Oude Testament. Het is dat Oude Testament dat door Christus steeds de schrift of de schriften genoemd wordt. Het Nieuwe Testament is heel belangrijk, het is evenzeer geïnspireerd woord van God, maar het is verklaring van iets anders, dat je niet wat mag weglaten, dat je niet terzijde mag schuiven. Dus de Heer Jezus zegt indirect, hoe belangrijk hij zelf is, maar niet los van het geweldig belang van Mozes en het woord dat hij ons heeft nagelaten. Nou, dit is wat ik met u wilde delen over de parallellen tussen Mozes en Jezus, de overeenkomsten tussen Mozes en de persoon van de Heer Jezus Christus. En nogmaals, geen vragen over de verschillen, want daar gaan we het over hebben op 1 juni. Heel hartelijk dank voor de mooie vragen die u gesteld hebt. Het was blijkbaar een makkelijk onderwerp, of niet. Want er zijn niet zo gek veel vragen. Dat is altijd een teken dat het of allemaal helemaal duidelijk was of totaal onduidelijk. Dan zijn er ook geen vragen. Want je zou niet weten wat je vragen moest. Maar 4, als ze van deze kwaliteit zijn, dan zijn we toch ook heel dankbaar. Christenen hebben de Heilige Geest nodig om te geloven. Hoe was dat in het Oude Testament toen de Heilige Geest nog niet was uitgestort? Heeft de Shechina daar iets mee te maken? Nou ja, dat zijn al 2 vragen eigenlijk. Daar is wel meer verwarring over, alsof in het Oude Testament de Heilige Geest helemaal niet op aarde aanwezig was. Terwijl de Bijbel al opent met de woorden, de Geest van God zweefde over de wateren. En we lezen van belangrijke dienstknechten van God, ook in het Oude Testament, dat ze door de Heilige Geest gedreven werden. Dat lees je bij verschillende van de richters. De Geest van God dreef hen aan. Bij Simson heel mooi. Maar later ook bij profeten het algemeen, bij de koningen, bij David. In 1 Samuel 16, als hij gezalfd wordt te midden van zijn broers, dan staat er onmiddellijk achter dat de Heilige Geest hem aandreef. Je zou daar bijna al kunnen lezen van een zalving van de geest, zoals je dat in het Nieuwe Testament vindt. Trouwens, ook in Jesaja 61 zegt de profeet, de geest des Heren, Heren is op mij doordat hij mij gezalfd heeft. Maar dat is ook een oud-testamentische profeet die zegt, de geest van God is op mij. Maar er is natuurlijk verschil. Toen de Heilige Geest in Handelingen 2 werd uitgestort, was dat om blijvend te wonen in de individuele gelovigen en in de gemeente als geheel. Je hebt die 2 dingen naast elkaar. De ene citeerde ik al, 1 Korinthe 3, vers 16. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en dat de Heilige Geest in u woont? En in 1 Korinthe 6, vers 19, daar is het, uw lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Dus persoonlijk en collectief woont de Heilige Geest. En dat niet zomaar af en toe. En dat niet zomaar voor een tijd. De Heer Jezus heeft in Johannes 14 gezegd, de Geest zal bij u blijven tot in eeuwigheid. Je zou het zo kunnen formuleren. In het Oude Testament werkte de Heilige Geest wel op aarde, maar hij woonde niet op aarde. In het Nieuwe Testament werkt hij ook, maar hij woont hier. Ik werk vanavond in Nijkerk, maar ik woon in Houten. Dat zijn 2 verschillende dingen. De Heilige Geest is op Pinksterdag komen wonen. En dat heeft wel bijzondere consequenties, want in het Oude Testament hoor je alleen van richters, van koningen, van priesters, van profeten, dat ze gezalfd werden. En ook dat ze dus door de Heilige Geest werden aangedreven. Dat was dus alleen voor zeer bijzondere mensen weggelegd. Je leest dat eigenlijk niet van hele gewone mensen. Misschien nog van de oudsten in nummer 11, die door de Geest werden aangegrepen. Maar het is toch heel beperkt. In het Nieuwe Testament gaat de profetie van Joël 2 in vervulling. Dat de Geest wordt uitgestort op alle vlees. Dat wil zeggen op het hele volk van God. En dan zou je kunnen denken dat is een soort degradatie, wat al eerst alleen maar bestemd was voor koningen, priesters en profeten, is nou voor iedereen. Nee, het is geen degradatie. Het is juist een upgrading van het volk van God. Wij zijn nu allemaal koningen, priesters en profeten. In wie de Heilige Geest woont en op wie de Heilige Geest rust. Dat is ook nog een klein verschilletje. In ons woont de Heilige Geest, dan gaat het om het wonen. Als de Geest op iemand is, dan gaat het vooral om de krachtige werking die van de Geest uitgaat. Je kunt rustig zeggen dat ook in het Oude Testament een mens alleen behouden kon worden door wedergeboorte. En die wedergeboorte was door de kracht van de Heilige Geest. Dat was in het Oude Testament hetzelfde als in het Nieuwe Testament. Maar dat wil niet zeggen dat als iemand wedergeboren was door de geest, dat die geest dan ook in persoon in zo iemand kwam wonen. Dat zijn 2 verschillende dingen. En in Ezechiël 36 wordt dat verschil prachtig gemaakt. Dan gaat het over het herstel van Israël. Daar lees je, nou zeg ik dat in mijn woorden, dat ze door de Heilige Geest wedergeboren zouden worden. Het stenen hart dat in het binnenste was zou vervangen worden door een vlezen hart. Maar dan lezen we dat die Heilige Geest ook in hen zou komen wonen. Dat zijn twee verschillende dingen. Dat wordt vaak niet goed onderscheiden. Je wordt door de geest herboren, zowel in het Oude als het Nieuwe Testament. Maar de geest komt in je wonen vanaf Handelingen 2, als je een gelovige bent. Dus als ik nog eens een keer naar die vraag kijk. Ja, we hebben de Heilige Geest nodig om te geloven. Dat was toen zo. Dat is vandaag zo. Dat is nog nooit anders geweest. Je kunt alleen maar de dingen van God leren onderscheiden door de kracht van God zelf. De kracht van de Heilige Geest. En dan kom ik tot het tweede deel van deze vraag. Heeft die Sechinade mee te maken? Ja, dat denk ik wel. Je zou kunnen zeggen, grofweg, er zijn wel wat kanttekeningen mee te maken, maar dat wat in het Oude Testament wordt aangeduid als de Shechina, dat lijkt heel veel op wat in het Nieuwe Testament wordt aangeduid als de Heilige Geest. Ik zei wel, de Shechina rustte op Jezus, maar dat is hetzelfde te zeggen dat hij gezalfd werd met de Heilige Geest. Dat zegt Petrus in Handelingen 10 vers 38. Hij werd gezalfd, hij is door God gezalfd met de Heilige Geest en met kracht. Dat betekent hij is gezalfd met de kracht van de Heilige Geest. Als eerste van een heel nieuwe schare mensen die allemaal door diezelfde geest gezalfd zouden worden. Dus de Shechina die te midden van de tempel komt wonen, in de tabernakel komt wonen allereerst. Dat is de Heilige Geest in het Nieuwe Testament die in de gelovigen komt wonen. De Shechina kwam niet wonen op elk mens in het Oude Testament. Je kunt zeggen dat hij als belofte, dat hij rustte op Mozes, daar hebben we het straks over gehad, zoals hij zal rusten op de nieuwe profeet, op Jezus. Maar in het Oude Testament woonde hij in de tabernakel, woonde hij in de tempel. Maar in het Nieuwe Testament is die tabernakel, is die tempel een beeld van de gemeente, maar ook van de individuele gelovigen waarin de Heilige Geest woont. Nou, ik denk dat dat misschien genoeg is om u te helpen wat deze vraag betreft. Een andere vraag. De eerste vijf boeken van de Bijbel zijn door Mozes geschreven. Heeft God tijdens de ontmoetingen, gesprekken met Mozes, aan Mozes die vijf boeken, de Tora, gedicteerd? Nou, ook dat zijn eigenlijk twee dingen, want in de eerste plaats zegt u die vijf boeken zijn door Mozes geschreven. Ja, ik denk dat de grote inhoud daarvan, de grote massa, daarin door Mozes is geschreven. Maar er zijn ook een heleboel wat we noemen postmosaïca, dat wil zeggen uitlatingen in die boeken die absoluut van na Mozes, soms ver na Mozes moeten dateren. Uitspraken zoals toen was er nog geen koning in Israël, of toen was het zus en zo en nou is het anders. Dat verwijst ook naar een veel latere tijd. Dus de kern komt bij Mozes vandaan en dus via de Heere God, natuurlijk is die tot hem gekomen. Maar het is niet ondenkbaar dat daar later allerlei dingen toe zijn gevoegd, dat daar redacties, redacteuren aan gewerkt hebben. Dat kunnen we onmogelijk meer reconstrueren. Dat wil helemaal niet zeggen dat we naar de moderne theorieën moeten gaan waarbij alles van ver na Mozes stamt, helemaal niet. Maar wel dat er allerlei redacteurs aan bezig zijn geweest. En ten tweede, dat woord dicteren, dat is wel erg ongelukkig. Vroeger geloofde men dat je pas orthodox was als je geloofde in een mechanische inspiratie. En daarmee bedoelde men inderdaad zoiets dat dat van bovenaf allemaal door God geïnspireerd was. En men schreef dat letterlijk zo op zoals dat tot hen kwam. Maar ook dat is toch wel erg moeilijk als je bijvoorbeeld bij Lucas leest in de eerste verse van zijn evangelie dat hij grondige studie heeft gemaakt van de dingen die Jezus betreffen en die Christus allemaal op aarde heeft meegemaakt en gedaan. Dan zie je iemand die daar echt goede voorbereidingen voor getroffen heeft en dan tenslotte aan het werk is gegaan. Met andere woorden, dicteren, zoals een secretaresse dat doet aan wie de baas een brief dicteert, of een sectaris tegenwoordig aan wie de bazin een brief dicteert, dat is inderdaad iets waar de secretaresse volkomen buiten staat. Die schrijft alleen maar op wat de baas zegt. Maar in de Bijbel ligt het ingewikkelder. Er zijn hele stukken in de Bijbel waarbij de mens tot God spreekt. Zoals in de psalmen. Er zijn hele stukken in de Bijbel waar de schrijvers door diepe dalen gaat. Lees maar eens Jeremia 20, waar Jeremia zijn geboortedag vervloekt en het heel zwaar heeft met de dingen die hij moet doormaken. Dat is wel heel erg menselijk, op de grens van wat nog kan, zou je denken. Dat is toch zo niet gedicteerd? Met andere woorden, je zou het zo kunnen zeggen, de Bijbel is precies wat ook bij het geloof het geval is. Als een mens tot geloof komt, is dat 100% Gods werk. Maar het is ook 100% de verantwoordelijkheid van de mens. Het gaat niet buiten hem aan, om. Hij is degene die gelooft. Hij is degene die tot geloof komt. Hij is degene die het evangelie aanneemt. Dat woord aannemen is door en door Bijbels. Vandaar dat we zeggen 100% mensenwerk, 100% goddelijk werk. En zo is de Bijbel 100% Gods werk. Maar het is ook 100% het werk van de mensen die het geschreven hebben. Paulus schrijft zijn brieven omdat hij hoort van allerlei moeilijkheden die er in een bepaalde gemeente zijn. Bijna alle brieven zijn naar aanleiding van zulke moeilijkheden geschreven. En hij gaat op die moeilijkheden in. Hij scheldt soms de gelovigen eruit. Volg gij uitzinnige gelaten. Hij legt ze uit hoe ze zich moeten veranderen, moeten bekeren. Ja, als God dat gedicteerd had, had hij net zo goed iemand anders kunnen nemen. Dan zou elke secretaresse voldoende zijn geweest. Maar het was Paulus, de vader van die gelovigen naar het vlees. In de zin van de boodschapper van God die het evangelie tot hen gebracht had. En hij zegt ook, ik ben aan jullie vader geweest, schrijft hij aan de Corinthiërs. En als zodanig is hij met hem begaan en worstelt hij daarmee. Het is ook helemaal zijn brief, zoals hij die vanuit zijn gemoedstoestand aan de gelovigen schrijft. En tegelijkertijd 100% Gods werk. Dat is een mysterie, dat kun je niet uitrekenen. Je kunt ook niet zeggen het is 50% Gods werk en 50% mensenwerk, totaal niet. Er zijn verschillende van die dingen in de Bijbel waar dat zo voor geldt. Christus is 100% God en 100% mens. Niet 50-50. De Bijbel is 100% het werk van God en 100% het werk van mensen. Niet 50-50. Bekering is 100% het werk van God en 100% het werk van mensen. Niet 50-50. Dat zijn mysteries die kunnen we ook niet verder uitmeten en doorgronden en op een rijtje krijgen. En zo zal Mozes ook geschreven hebben over de ervaringen, over de dingen die hij ook tot hem gekomen zijn vanuit de overlevering, de dingen die in Genesis beschreven werden. En dat woord dicteren, daar zijn ook de meest orthodoxe theologen al lang van afgestapt. Er is niet zoiets als een mechanische inspiratie. De grote theoloog Herman Bavinck, die sprak liever van een organische inspiratie. Een organon, dat is een werktuig in het Grieks. God neemt werktuigen in dienst met al hun eigenaardigheden en hun persoonlijke ervaringen en belevenissen. Daar maakt hij gebruik van. Nou ja, met het resultaat dat het weliswaar 100% zijn werk blijft, maar ook 100% het werk van mensen. Nou, alweer een kolossaal onderwerp dat we even zo in een paar minuten proberen neer te zetten. Waarom werd Mozes genoemd? Dat betekent uit het water getrokken. En niet Emmanuel. God via Mozes met ons volk Israël. God met ons via Mozes. Gezien de door u genoemde overeenkomsten. Ja, dat is een beetje vreemd. Waarom Emmanuel? Waarom niet een van de vele andere namen? Jezus betekent per slotverrekening ook maar redding. Jozua, de opvolger van Mozes, heet in het Grieks Jezus. In Hebreeën 4 wordt over Jozua geschreven, maar er staat in het Grieks precies hetzelfde woord dat ook voor Jezus gebruikt werd. Dus Jozua heette gewoon Jezus. Dus had Mozes dat ook zo kunnen heten. Ze hadden allebei dezelfde naam kunnen dragen. Want en Mozes en Jezus zijn geweldige mannen geweest door wie God het heil heeft bewerkt. Bij Jezus nog veel uitgesprokener, maar dat gaan we op 1 juni bezien. Dus waarom Emmanuel? Je kunt een heleboel namen nemen. Zelfs de naam Christus zou op Mozes van toepassing zijn, want Christus betekent gezalfde. Psalm 105 heeft God het over die oude mannen van de oertijd, Abraham, Isaac en Jacob. Je kunt ook zeggen, Jozef, Mozes, dat waren zijn gezalfden, ook al was er geen letterlijke olie opgekomen. Het waren mannen met een bijzondere zalving van de geest. Namen zeggen niet alles. En toch is die naam Mozes wel heel bijzonder. Men heeft wel eens gedacht dat het eigenlijk toch een Egyptische naam was, maar de Bijbel verklaart dat zo, uit het water getrokken. Wat betekent dat? Mozes als klein jongetje kon niet langer door zijn moeder verborgen worden. Hij moest in de Nijl gegooid worden, dat was het bevel van de farao. En dat doet ze. Zijn moeder brengt hem naar de Nijl. Maar ze doet het zodanig dat hij omgeven is door een bietenkistje dat hem beschermt. Dus letterlijk brengt ze in praktijk wat hij gezegd heeft, die farao. Maar ze doet het zodanig dat hij beschermd wordt en er veilig doorheen gaat. En wat dat betreft is er een frappante overeenkomst tussen wat daar met Mozes als kleine baby gebeurt en dat wat later, 80 jaar later, gebeurt bij de uittocht uit Egypte, bij de Rode Zee. Mozes is als het ware twee keer door het water heen gegaan en daaruit gered. En daarin is hij dan toch ook weer een voorbeeld van de Heer Jezus, die later hetzelfde zal doen met zijn volk, het volk redden uit de macht van Egypte. Maar dat gaat nog een beetje verder. Mozes is als klein kind enorm bedreigd, maar gered. Jezus werd als klein kind enorm bedreigd. Zijn ouders moesten zelfs met hem vluchten. Nota bene naar Egypte, naar hetzelfde land waar Mozes was geboren en waar Mozes door het water heen was geloodst. Allebei hebben ze in hun kindsheid, er zijn al meer dan 7 overeenkomsten. Allebei zijn ze in hun kindsheid op wonderbaarlijke wijze gered. Dus wat dat betreft, als het over namen gaat, zijn er een heleboel andere namen ook nog te noemen die juist allemaal die typische overeenkomst tussen Christus en Mozes onderstrepen. Ik heb nog deze vraag. Er zijn christenen die niet geloven in de schepping, maar in plaats daarvan in een soort Big Bang met evolutie in miljarden jaren. Excuses. Mozes en Jezus verkondigen de schepping in 6 dagen. Hoe staat u hier tegenover? Ja, de tegenstelling is een tikkeltje aan de valse kant. Ik heb ook christenen die wel geloven in een langdurig proces van miljoenen jaren horen zeggen. Natuurlijk geloven wij wat daar staat. In de 10 geboden staat, in 6 dagen heeft God hemel en aarde geschapen. Wij denken dan bij onszelf, nou dan hebben ze het wel erg figuurlijk opgevat hoor. Maar er zijn dus christenen die wel degelijk geloven in God als de schepper, maar die beweren dat God geschapen heeft door middel van het evolutieproces. Ik heb daar grote moeite mee om de simpele reden dat, kijk wat lief, een redder in de nood. Dank je vriendelijk. Ik heb daar moeite mee, omdat in Psalm 33 bijvoorbeeld gezegd werd, God sprak en het was er, hij gebood en het stond er. Dat is het idee dat je krijgt bij scheppen. God schept, zoals het staat in Romeinen 4, hij roept de dingen tevoorschijn alsof ze er al waren. Als een jongetje dat om de hoek van de straat speelt en je roept dat jongetje en het komt tevoorschijn. Zo roept God dingen tevoorschijn. Het leent verschillen met het jongetje dat die dingen er nog niet waren. Maar God roept ze tevoorschijn, zodat ze er dan wel zijn. En dat is toch wel een heel andere manier van spreken over wat er gebeurd is bij de schepping. Nou zitten hier natuurlijk heel veel haken en ogen aan. Ik heb daar een dik boek over geschreven een paar jaar geleden. Adam, waar ben je? Als u geïnteresseerd bent in die problematiek, dan zou u dat erop na kunnen slaan. Maar ik zeg natuurlijk, zoals Mozes het zegt, zo geloof ik het, want God zelf heeft het gezegd. God zelf zegt met een stem uit de hemel, want in 6 dagen heeft de Heer hemel en aarde gemaakt en hij rustte op de 7e dag. Dus daar houden we het dan maar bij. En dat laatste zinnetje, dat is ook van toepassing op de vragen, want tenzij, ik kijk even naar Flip, maar Flip heeft geen nieuwe vragen en Sarah ook niet. Dus we zijn eruit en ik stel voor dat we deze avond daarom gaan afsluiten met gebed. En daarna, zoals altijd, de vrouw heeft het laatste woord. En dat is ook hier het geval. Laten we samen danken en bidden. Heere God, er zijn diepe, grote mysteries die in uw woord worden beschreven. En wij raken eraan, wij beroeren ze met onze vingers, met ons denken, proberen antwoorden te geven. Zoals ik dat zojuist ook geprobeerd heb, Heere God, neem daaruit weg wat niet goed was en laat mogen beklijven dat wat naar uw wil en gedachten was. En laat dat tot zegen mogen zijn van degenen die het hoorden. Dank u wel, Heere, dat we uw geest mogen gebruiken, dat we uw geest hebben ontvangen die ons voorligt als we uw woord lezen. Want die twee horen bij elkaar, onverbrekelijk. Woord en geest, geest en woord. Zo willen we leren uit uw woord door uw geest. En zo leggen we alles wat we vanavond overdacht hebben terug in uw handen, opdat u ermee doet al wat u behaagt. Laat het tot zegen mogen zijn. Wees met een ieder van ons, in wat voor omstandigheden wij ook verkeren. Bewaar ons en leid ons door uw genade. En breng ons de volgende keer weer hier aan het scherm bij elkaar om verder na te denken over deze belangrijke dingen. We loven en prijzen u voor alles wat u geeft. Danken u de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus de Messias. Amen.